Ik ga die woorden van eeuwig leven lezen vanuit het Johannesevangelie. Johannes hoofdstuk 20, de eerste 18 versen. En nadat ik die woorden gelezen heb, gaan we luisteren naar een lied. Zolang ik me kan herinneren, is dit het lied wat het eerste in mij opkomt als ik denk aan Pasen. De ouderen onder ons kennen hem, Don Francisco. Hij heeft een lied geschreven waar hij bekend mee is geworden, He is Alive. Een prachtig lied. Het wordt vertaald, dus we kunnen het kijken, u kunt de titel volgen. En laat als ware, wat hij gedaan heeft, is hij heeft dat hele Johannes hoofdstuk 20 opnieuw herschreven vanuit het standpunt van Petrus, de man die Jezus verloochend had. Tot op dat moment. Moet je voorstellen, je hebt Jezus verloochend en je hoort dan dat hij schijnbaar is opgestaan. En je hebt hem verloochend. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar de Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beide snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en hij zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging natuurlijk wel naar binnen. Dat is Petrus, toch? Hoort bij hem. Waarom zou je het half doen? Dat doe je niet, je gaat gewoon naar binnen. En hij zag dat het doek, ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat het doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen is, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. En de leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huilde je? Vroegen ze. En ze zeiden, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe hebben gebracht. Na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huilde je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was. En hij zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar zij u hebt hem neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. En Jezus zei tot haar, Maria. En ze keerde zich om en zei, Rabboni, wat betekent meester? Hou me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar mijn vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. En Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zeide tegen hem, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
And doors were barred and all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness, rose at every sound, half in hopeless sorrow, half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. Just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle, voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. But there was no one there but Mary, so I went down to let her in. John stood there beside me as she told us where she'd been. She said, they've moved him in the night. None of us knows where. The stone's been rolled away. Now his body isn't there. We both ran toward the garden,
Then John ran on ahead. We found the stone in the empty tomb, just the way that Mary said. But the winding sheet they'd wrapped him in was just an empty shell. How or where they'd taken him was more than I could tell. Well, something strange had happened there, but just what, I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him die. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I'd promised him just added to my shame. It was when at last it came, the choices I denied, I knew his name. Even if he was alive, it wouldn't be the same. But suddenly the air was filled with strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. Jesus stood before me with his arms held open wide. I fell down on my knees and just clung to him and cried. He raised me to my feet, and as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt and my confusion disappeared in sweet release, and every fear I'd ever had just melted into peace. Heaven's gates are open wide. He's alive, he's alive, he's alive, and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive, he's alive, he's alive, and I'm forgiven. Heaven's gates are open wide. He's alive.
Mooi of mooi. Prachtig. Het thema is mensen ontmoeten de opgestane Heer. En wat we in het gedeelte net gelezen hebben is dat we daar in ieder geval drie mensen bij name kennen. Die eigenlijk alles wat ze hadden overgegeven hebben, achtergelaten hebben in het volgen van Jezus. Dat was echt waar ze voor gingen. Dat was waar ze in geloofden. En ik denk ook heel duidelijk dat op het moment dat ze daar gestaan hebben, de Bijbel zegt op een of andere afstand van het kruis, en zagen dat Jezus daar hing en dat Jezus daar stierf, dat als het ware op dat moment ze ontgoocheld waren. Dat ze absoluut op dat moment het idee hadden van waar is gebleven. En al hun verwachting en al hun vreugde is omgeslagen in angst, in ontreddering en in teleurstelling. En de eerste die we tegenkomen, vind ik wel heel opmerkelijk, is Maria. Maria komt uit een heel klein plaatsje, Capernaum, wat net boven, komt uit Magdala, een plaatsje wat net boven Capernaum ligt. Een heel klein plaatsje. Eigenlijk een nietzeggend plaatsje. En Maria behoorde tot de vaste groep van mensen die Jezus volgden. Maria had ook iets ervaren van de kracht van Jezus, want Lucas vertelt ons dat zij degene is die van 7 demonen bevrijd is. En vanaf dat moment dat ze dat gedaan heeft, volgt ze Jezus. En dan staat er zo mooi dat Lucas zegt, en ze diende hem met wat ze had. Is dat niet mooi? Er staat niet, zij diende hem met wat ze niet had. Zij diende Jezus met wat ze had. Dat is mooi voor ons. Soms kun je om je heen kijken en denk ik wou dat ik wat meer van dat had. Ik wou dat ik wat meer van dat had. Ik wou dat ik wat meer van dat had. Dat is heel simpel. Jezus zegt, dien mij maar met wat je hebt. Dat is heel belangrijk. En Maria had gezien heel duidelijk waar ze Jezus hadden neergelegd nadat hij gestorven was. De Bijbel vertelt ons in een nieuw ongebruikt graf. Maar vanwege de voorbereidingen van de Sabbat en het paasfeest was niemand eraan toegekomen om eigenlijk zijn lichaam te balsemen. Wat op dat moment gebeurde bij mensen die wat hoger in stand waren en die daar ook heel duidelijk als waren om je liefde te tonen. En Maria had heel sterk verlangen, de Bijbel zegt dat de eerste dag ging Maria, andere evangeliën zeggen, samen met een aantal andere vrouwen naar dat graf toe om heel duidelijk Jezus' lichaam te balsemen. En ik weet niet of ze nagedacht hebben van, ja, maar dan komen we daar, maar er is wel een steen. Een steen van 1500 tot 2000 kilo, een platte steen, en die als het ware van een heuveltje af wordt gerold, daarvoor zit en die je niet zomaar doet. Maar misschien hebben ze gedacht, ach, misschien hebben ze er helemaal niet aan gedacht, zou heel goed kunnen. Maar de Bijbel is heel duidelijk, ze komt bij het graf en ze ziet dat de steen is weggerold en haar enige conclusie is, ze kijkt niet eens naar binnen staat, haar enige conclusie is, hij is dus uit het graf weggehaald en ergens anders neergeleefd. Misschien is hij wel geroofd. En wat doet ze met die laatste punt? Dan rent ze terug en dan vertelt ze aan twee mensen wat ze gezien heeft. De ene is Petrus, de andere is Johannes. Maar het is opmerkelijk dat Johannes zijn naam niet noemt, want hij is de schrijver van deze brief. Hij vond het eigenlijk niet nodig om zijn naam te doen. Weet je wat hij zei? Hij vindt wel mooi wat hij omschrijft. Hij omschrijft zichzelf als de andere leerling van wie Jezus heel veel hield. Dat is een mooie omschrijving. Moet je je voorstellen dat je jezelf kan voorstellen, hi, ik ben Eugène, degene waar Jezus heel veel van houdt. Dat is toch mooi? Maar het is wel zo. Het is wel zo. Jezus houdt heel veel van mij. En Jezus houdt heel veel van jullie. Toch? Nou, dat vind ik zo mooi. En die gedachte vind ik in. Maar wat me opvalt in dit eerste gedeelte is, Maria volgt de weg van de logica, de weg van het verstand. De steen is weg en het lichaam is dus ook weg. Heel simpel, de weg van de logica. En ik denk bij mezelf toen ik dat las, ach, wat dat betreft zit er niet zo groot veel verschil tussen Maria en ons. Want hoe vaak volgen wij niet de weg van de logica? We hebben een bepaalde weggave en er gebeurt er iets en denken we, ja, nou dit is het, klaar. Terwijl we vergeten dat wij een God dienen en dat we Jezus dienen die opgestaan is met een kracht die niet logisch is. Want het is natuurlijk niet logisch als iemand gestorven is dat hij na 3 dagen weer opstaat en zegt, hoi, hier ben ik weer. Dat is helemaal niet logisch, toch? Dat is compleet onlogisch. En ik dien een God die gespecialiseerd is in onlogische dingen. Dus ik moet leren elke keer als ik naar het paasevangelie luister, dat ik denk, oké, zoals Jezus uit de dood is opgewekt, wat onlogisch is, maar wat wel gebeurd is, moet ik leren in mijn leven te realiseren, Eugène, God doet soms onlogische dingen in jouw leven. Op een onlogische manier. Ja toch? Hij zalft een jonge man tot koning, David, en daarna stuurt hij hem 10 jaar, laat hij hem 10 jaar vervolgen. Dat is ook niet logisch. Toch? Hij doet allerlei van die onlogische dingen die hij doet. Hij stuurt zijn discipelen in de boot en dan laat hij het gewoon stormen. Dat ze bijna vergaan. Hè? In een ander geval gaat hij zelfs gewoon aan boord liggen slapen. En die discipelen zeggen, Heer, doet het u niks aan dat we hier vergaan? Nee, zegt de Heer, we gaan helemaal niet. Ik ben toch aan boord, waar maak je je druk over? En dan bestraft hij hun de zee en dan geeft hij hun het antwoord, wat is dat kleingelovig? Dat is de Heer. Dus eerst wat ik tegen je wil zeggen is, Jezus is gespecialiseerd om op een andere manier te werken dan de logica. En dan komen die twee kerels, hè? Die twee kerels. Johannes is natuurlijk de jongste, dus die loopt iets sneller dan Petrus. Ik denk dat Petrus de goede smoren heeft gehad, maar hij deed het wel. Hij liep net iets sneller. En dan staat er in de Bijbel dat uiteindelijk Johannes daar als eerste is. Hij kijkt, hij ziet daar iets liggen wat heel opmerkelijk is. De tekst geeft dat ook aan. Je moet je voorstellen, het is als het ware een soort mummie. Het is eigenlijk, moet je voorstellen, het is een mummieslaapzak. Alleen zit niemand in. Die doeken zijn om hem heen gewikkeld en die liggen er nog zo. En het lichaam is er als het ware zo uitgegaan. En dat is wat Johannes ziet. Dan komt Petrus binnen en die ziet nog iets anders. Die ziet precies hetzelfde, maar die ziet daar een rolletje. En als je goed kijkt, denkt hij, hey, dat is die doek die om Jezus' hoofd is gewikkeld. Die ligt daar ook. Je zou haast zeggen, het lijkt er haast op dat die doek als het ware daar even neergelegd is. En dat die als het ware er zo uit verdwenen is. En dan, ja, wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee? De Bijbel zegt op een gegeven moment in Lucas dat Petrus naar huis gaat, vol verwondering over wat er zou gebeurd kunnen zijn. En we zagen dat net in dat Tom Francisco schrijft dat ook heel goed. Die zegt ook heel duidelijk, Johannes geloofde het, maar ik niet. Ik kon het niet plaatsen, ik kon er niks mee. Drie mensen, die alle drie een ontmoeting hebben met de opgestane Heer en heel verschillend reageren. Er is één vrouw die de weg van de logica volgt. Er is een andere man die heel duidelijk zegt, die zag het en die geloofde dat het waar is. En daartussenin is Petrus. Petrus die worstelt met zichzelf, want hij heeft een slotverenking Jezus verloochend. Ik vind het zo mooi dat Don Francisco zegt, al zou die opgestaan zijn, het is nooit meer wat het was. Want ik heb Jezus verloochend. Het is nooit meer wat het was. Dat vond ik zo mooi. Die zinwoorden, het is nooit meer wat het was. Die drie mensen daar. En weet je wat ik nou zo geweldig vind? Dat Jezus, de opgestane Jezus, al deze drie mensen persoonlijk tegemoet komt op een hele eigen, unieke manier. Kijk maar wat hij doet bij Maria. Maria is daar heel duidelijk. Die worstelt heel duidelijk daarmee. Hoe gaat dat dan? En dan op een gegeven moment, dan staat ze daar en ze huilt daar. En ze is maar alleen maar met die weg van de logica. Ze hebben het lichaam weggehaald. Ze hebben het lichaam weggehaald. En het opmerkelijk is dat op dat moment ontmoet ze de opgestane Heer en ze herkent hem niet. Dat is een gedachte om vast te houden. Je kunt dus zo bezig zijn met jezelf en je eigen worsteling in het leven, dat als je de opgestane Heer ontmoet, dat je hem niet eens herkent. Totdat hij één ding doet. Want wat doet Jezus? Ze noemt haar bij haar naam. En je naam is eigenlijk alles wat je bent en wie je bent. Op het moment dat iemand de naam zou noemen, bijvoorbeeld stel dat ik in een vergadering ben en iemand noemt de naam van Martien, dan in het flits komt het beeld bij mij van wie Martien is, met alles opgeraan. Dat hele beeld komt in één keer door me heen, toch? Dat is Martien. De naam is je eigene, de naam is die bij je hoort. En dat is precies de naam die hier geroepen wordt. Ik vind het zo mooi. Jezus kent de Maria bij de naam. Petrus en Johannes, en mag ik vanmorgen zeggen, Jezus kent ons bij onze naam. En er zijn van die momenten in het leven dat de opgestane Heer ons even bij onze naam noemt. Eugène. Dan word je even stilgezet. En dan zegt hij, joh, doe een beetje rustig aan. Doe een beetje kalm aan. Of hij zegt, Eugène. Ik denk dat Ineke wat meer jouw aandacht nodig heeft, dat is mijn vrouw. Of hij zegt, Eugène. Ik denk dat je vandaag toch even een van je kinderen moet bellen. Want die hebben je nodig. Ik las de afgelopen week, in verband met de voorbereidingen op Goede Vrijdag, die ik in Veenendaal gedaan heb, een tekst die is zo opmerkelijk. Ik zou hem voorlezen. Heb je gelijk een die, ja, heb je wat van die teksten die je gewoon raken, die je niet meer loslaten? Dat je op een gegeven moment denkt, van die is voor mij geschreven. Daar staat dit. God de Heer gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke morgen wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te luisteren. Jesaja 50, vers 4. Hij neigt mijn oor, niet omdat ik een heleboel ga kletsen, maar dat ik ga luisteren, opdat ik daarna kan bemoedigen. En dat is wat de opgestane Heer wil doen. Die wil gewoon heel duidelijk bij ons komen. En wat die opgestane Heer wil doen, is als hij mijn naam noemt, Eugène, dan weet hij alles wat er in me zit. Dan weet hij dat ik soms wel een beetje op Maria lijk, die de weg doet van de logica. Dan weet hij dat ik soms een beetje denk op Petrus, die het allemaal niet goed op een rijtje krijgt, die soms ook twijfelt, die ook een stukje innerlijke genezing nodig heeft. Want ik verloochen natuurlijk niet de Heer zoals Petrus doet. Maar geef ik hem wel de aandacht die hij zou moeten hebben? Dan verloog je hem niet, maar je verwaarloost hem wel. En die opgestane Heer komt ons dan tegemoet. Weet je, Maria heeft een ontmoeting met de opgestane Heer en haar hele leven krijgt een nieuwe directie. Opnieuw kan ze roepen niet, hij is weg. Ze roept hem uit, Heer, Rabuni, meester. Waarbij ze wil zeggen, ik mag nu weer volgen, ik kan weer met u verder gaan. Het gedeelte gaat verder. Maar wat ik zo mooi vind is dat aan het eind van die avond, diezelfde dag, komt Jezus in één keer in hun midden. We hebben dat ook in de tekst, als we verder zouden lezen, vind je dat terug. Jezus komt binnen. Bij mensen waarvan sommigen de opgestane Heer hebben gezien, anderen niet. En er staat dat ze nog steeds doodsbang zijn. Want ze zijn bang, zegt de Bijbel, dat uiteindelijk daarin de vijand zal komen. De deuren staan dicht. Johannes omschrijft het heel duidelijk. De deuren zijn afgesloten. Ze zijn bang dat het komt. En dan komt Jezus binnen. En dan spreekt hij woorden die hij honderden keer heeft gesproken. Maar op deze paasdag hebben ze een extra betekenis. Vrede zij u. Ten woorden. Voor die tijd was het een wens. Voor die tijd was het als ware een wens. Ik wens je toe dat de vrede van God op een of andere manier in je leven zichtbaar kan worden. Maar als Jezus op die paasmorgen zegt, vrede zij u, dan zegt hij daarmee, de vrede van God is mogelijk omdat ik gestorven ben aan het kruis. En daardoor is het mogelijk dat we met alle vrijmoedigheid kunnen komen voor de troon van genade, zegt de Bijbel, om daar onze hulp te krijgen. Wij hebben een volledige vrijheid met hem. Wij dan, gerechtvaardigd door God, hebben vrede. Wij dan, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God. Vrede, zei u. En ik zie die discipelen kijken. En dan is het opnieuw die Jezus, die zegt, kom maar. Hier, ik ben het echt. Hou me maar even vast. Kom maar even. Hier, pak je vinger even. Leg het hier even in. Kijk, voel je het? En heb je misschien een stukje brood? Want ik denk nog steeds dat ik een geest ben. Geef me een stukje brood. En hij eet een visje. En de discipelen staan erbij en die zitten te kijken. En ze zien van, ja, het is hem echt. Het is hem echt. En dan doet Jezus het volgende. Dan zegt hij nog een keer, vrede zij u, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Want dan zegt hij, wie zijn de beste mensen om te vertellen dat ik een opgestane Heer ben? De engel uit de hemel? Nee, degene die daar profijt van hebben. Degene die aan de lijf hebben ervaren wat het is om de opgestane Heer te ontmoeten. Niet alleen hier, maar ook hier in hun hart. Dat zijn u en ik, dat zijn wij. En daarom zegt hij, ga en vertel overal waar je komt gewoon dat ik opgestaan ben. Ook al snappen de mensen het niet, ook al vinden ze je onzin, ook al vinden ze je raar. Vertel de mensen dat je dat doet. En dan doet hij nog iets, want hij weet dat we dat nooit in eigen kracht kunnen doen. Dus hij blaast op hen. En hij zegt, ontvang mijn geest. De geest die je de kracht geeft om te leven zoals ik graag zou willen dat je zou leven. Maar de geest die je ook de kracht geeft om inderdaad dat evangelie uit te delen aan anderen. Prachtig, ontvang mijn geest. Als Paulus later terugdenkt aan deze geschiedenis, dan zegt hij op een gegeven moment iets in Filippenzen. In Filippenzen, ik ga een paar versen lezen, zegt hij het volgende. Filippenzen 3, vers 5. Dan spreekt hij over zichzelf en dan zegt hij, als kleinkind, ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was. En ik, zei ik Efeze? Filippenzen, ja, ik zeg soms dingen die ik niet bedoel. Maar wat ik vanmorgen zei over het evangelie bedoel ik wel. Laten we even duidelijk zijn, ja? Laten we even duidelijk zijn. Soms die teksten, daar kan ik nog eens mee verschillen, maar voor de rest bedoel ik het wel, oké? Okay? Voordat je denkt dat je het aan je zakken zit, oké. Filippenzen 3, vers 5. Ik werd besneden toen ik 8 dagen oud was en behoorde tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebreeër met de wetsopvattingen van een Farizeeër en ik heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat in de wet over rechtvaardigheid staat, voldoe ik volkomen. Maar wat mijn winst was, heb ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als vuilnis weggegooid. Ik wil de Christus winnen en één met hem zijn. En dan komt het. Vers 10, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ook al betekent dat dat ik moet delen in zijn lijden. Dat is mooi, hè? Ik wil Christus kennen, niet hier, maar hier. Ik wil iets ervaren van die opstandingskracht waarmee Jezus is opgestaan, ook al betekent dat ik deel zal hebben aan zijn lijden. En ik heb voor mezelf drie dingen opgeschreven toen ik dacht, wat betekent nou Pasen 2018? En ik heb opnieuw opgelezen toen ik dat van Paulus las. Ik zei, Heer, help mij om bereid te zijn om afstand te doen van alles wat mij belemmert om Jezus steeds beter te leren kennen. Help mij om afstand te doen van alles wat mij weerhoudt om Jezus beter te leren kennen. Waarschijnlijk in ieder geval een stukje eigenwijzigheid. Een stukje eigen gereidheid. Dat betekent soms ook het invullen van je agenda. Twee weken geleden sprak bij ons in Veenendaal Henk Binnendijk. 83 jaar oud. Toen ik naar die man luisterde, denk ik, ik heb nog een aantal jaar voor me. Maar de vraag die hij stelde is, als wij zeggen dat het grote gebod is dat we de Heer en God zullen liefhebben met alles wat in ons is, hebben we dan 15 minuten per dag apart gezet om onze Bijbel te lezen? En we kregen een interessante discussie in de gemeente, in alle kringen. Wie is hij om te vertellen wat ik wel of niet moet doen? Of hij heeft misschien eigenlijk ook wel gelijk. Ik schreef in ieder geval op, mijn verlangen, Heer, help mij om afstand te doen van alles wat me weerhoudt om Jezus beter te leren kennen. Het tweede wat ik opschreef is, Heer, help mij om geen genoegen te nemen met een middenmatig christenleven, wat ik ook in eigen kracht kan leven. Want weet je, ik kan zoveel dingen in eigen kracht. Help mij om niet genoegen te nemen met een middenmatig christenleven, wat ik ook in eigen kracht kan leven. En geef mij de bereidwilligheid om de prijs te betalen die mogelijk daarvoor nodig is. Ik weet niet wat het is, maar help mij ook om die prijs te betalen. Want er is een prijs. Het volgen van Jezus is niet altijd makkelijk. Er is een prijs te betalen als het gaat om het volgen van Jezus. Toch? Die drie dingen. Dat zijn de drie dingen die ik mezelf voorgehouden heb. Dat zijn drie vragen die ik mezelf voorhoud. En ik leg ze gewoon als een spiegel bij u neer. U mag zelf nadenken wat u daarmee doet. Zullen we gewoon een moment stil zijn? Dat u in uw eigen woorden kunt zeggen wat u wil zeggen naar aanleiding van deze preek. Heer, u heeft ons vanmorgen door dat paasevangelie opnieuw ook in de spiegel laten kijken. En we danken u dat wij u mogen dienen met datgene wat we hebben en niet zozeer met wat we niet hebben. U heeft ons allemaal dingen gegeven waarmee we u mogen dienen. We danken u, Vader, dat we vanmorgen opnieuw bepaald werden bij die gedachte dat u ons tegemoet komt, dat u ons zo goed kent, dat u ons bij onze naam noemt. En dat hij tegemoet wil komen in alle twijfels, alle moeite die we hebben. En als we dat alles op ons in laten werken, dan is eigenlijk onze reactie dat we alleen maar kunnen zeggen, Heer, wij willen u volgen, wij willen u dienen. En wilt u ons helpen om datgene wat belemmert om u uiteindelijk steeds beter te leren kennen, want daar gaat het om. Niet zozeer om wat we doen, maar u, het gaat om u. Dat u beter, dat u ons helpt om er afstand van te nemen. Ik wil u bidden, Vader, dat u een sterk verlangen in ons hart legt. Dat we niet tevreden zijn met een matig christenleven wat we ook in eigen kracht kunnen leven. Maar dat we verlangen naar die opstandingskracht waar Paulus over spreekt. Dat hij heel duidelijk zegt, dat is wat ik wil. Ik wil Christus beter leren kennen. Ik wil die opstandingskracht in mijn leven ervaren. Waardoor er ook overwinningen in mijn leven te behalen zijn. En als dat lijden tot gevolg heeft, dan ben ik bereid om die weg te gaan. Help ons om die houding te ontvangen en daarvan uit te leven. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.